Wij lezen de 48e zondag afdeling van de Heidelbergse Catechisme. Zondag 48, vraag en antwoord 123. Daar vraagt de onderwijzer, welke is de tweede bede? En hij antwoordt, uw koninkrijk komen. Dat is, regeer ons al zo door uw woord en uw geest, dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen u verheft. Mitschades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Tot zover. Letten wij op een bede voor ons persoonlijk. Een bede voor Gods kerk. Een bede tot neerwerping van het rijk van deze wereld. En een bede om de volkomenheid van het rijk van God. Letten wij eerst op de bede voor ons persoonlijk. Wij merken in het leven van de mensen hier op aarde en in de kerk dat er bij ons doorgaans heerst een zeer gevaarlijke zelfoverschatting. Dat komt op alle terreinen van het leven uit, die overschatting van onszelf. Maar het komt zeer sterk uit, ook in zaken deze tweede bede, uw koninkrijk komen. Het is een gebed om de komst en de heerlijkheid van het koninkrijk niet van deze wereld, maar wel van het koninkrijk waar God en zijn Christus de heerschappij voeren. Het koninkrijk dat vol zal zijn van zijn heerlijkheid. Niet dat het koninkrijk van onze gebeden afhankelijk is, maar het is wel de weg waardoor de Heere ook zijn koninkrijk doet komen. Doe wel bij uw Sion, naar uw welbehagen, richt de muren van Jeruzalem op. Waar komt dan die schromelijke zelfoverschatting in uit? Daarin, dat is vooral in de tijd waarin wij leven, een ontzettend sterk verschijnsel, dat de kerk meent het koninkrijk van God te moeten en te kunnen doen komen. Je hebt gekregen een wereldraad van kerken. Je hebt allerlei andere kerkelijke verenigingen, kerk en vrede, interkerkelijk vredesberaad en noem maar op zoveel andere zaken waar de kerk zich druk over maakt. Want de kerk voelt zich opeens zo nodig, geroepen en zo noodzakelijk, om het koninkrijk van Gods gerechtigheid te helpen baanbreken op deze aarde. Je zou zeggen, is dat streven nou op zichzelf zo verkeerd? Och, ik weet het niet. Hoe dat je dat moet zien. Aan de ene kant is het zo. Men steunt allerlei bewegingen die vechten voor vrijheid, tegen de onderdrukking. En als men dan het doel heeft bereikt, dan is het nog 10 keer erger soms als dat het was. Dus bijna geen één jonge staat, of er is onderdrukking, moord, dictatoriaal regime, en zoiets wordt dan mede, daar wordt meegewerkt door de kerk, om dat koninkrijk maar te doen komen en om het onrecht weg te nemen uit de samenleving. Ik stem wel toe dat er veel onrecht is. Natuurlijk. Als je een klein beetje op de hoogte bent met de maatschappelijke en sociale omstandigheden in landen van Zuid-Amerika, dan lopen de rillingen over je rug. Hoe de macht eigenlijk geconcentreerd is bij weinig mensen. En die daar weer misbruik van maken, zodat driekwart van de mensen in de grootste armoede en ellende hun weggaan. Soms geheel ten einde raad en wanhopig. Dat brengt dan ook mee dat sommige zendelingen en missionarissen, zowel van de protestanten als van de Roomse katholieke kerk, dat ze zich tenslotte ook aansluiten bij het verzet, omdat ze het niet langer kunnen verwerken dat er zulke onwaardige situaties heersen in zo'n land. En ja, dan krijg je natuurlijk het hele repertoire van de profeten, van de oude bedeling, die zo hebben getorend tegen het sociale onrecht en tegen allerlei misstanden in het leven, het verdrukken van de weduwe en de wezen. Er is toch de vraag of dat wij dan terecht dat woord gebruiken. Jacobus zegt wel, wee u, gij rijken, want uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de mot gegeten. En het loon van uw arbeiders, dat roept om wraak, want zij zijn het, de rijken, die u voor het gerecht slepen, die u onderdrukken. Maar in één adem voegt hij eraan toe, zo zijt dan langmoedig over hen, broeders, want de rechter staat voor de deur. Met andere woorden, wees stil, heb nog een weinig geduld, want hij komt. En nu weet ik wel, dat is inmiddels ook alweer bijna 2000 jaar geleden. En er is in die tijd ook ontzettend veel veranderd. De slavernij, zoals Jacobus die kende, in zijn omgeving, die is afgeschaft. En duizenden bij duizenden mensen die als lijfeigen hebben moeten werken op de plantages, die zijn naar hun huis of in vrijheid teruggekeerd. En ik weet ook wel dat eenmaal het oordeel Gods ontzettend groot zal zijn over de rijken. Al leven wij dan in een welvaartsstaat, laat ons niet vergeten dat grote delen op deze wereld en mensen, duizenden, ook miljoenen, worden onderdrukt. En in grauwe ellende hun weggaan, die in krotten wonen, terwijl de kastelen van de rijken hemelhoog oprijzen. En de Heere, die zal ieder ding ook in het gericht brengen. Dat is die man in dat verhaaltje, in dat oude schoolboek. Hij was bezeten van geld. Hij woonde in Indië. Oh, en hij zat op de beurs en de aandelen van de koffie en de thee en noem maar op, noem maar op. Dat was zijn leven. Hij had geen eens erg dat de inlander verpauperde net buiten de deur. En toen de parkeer, toen kwam een van zijn bedienden binnenstormen dat de drie karbouwen waren gestolen. Er was dus eerder wat gestolen. Maar oh, hij werd zo woedend. Hij pakte zijn geweer, zijn glimmende geweer, en hij sprong op het paard. En ze zouden proberen de dief of de dieven te achterhalen. En dood te schieten. En ze gingen een heel eind en eindelijk hoorden ze iemand op een fluit spelen. Op een inlandse fluit. En toen ze weer bij een plek waren waar het geboomte niet zo dicht was, toen zagen ze een jongen of iemand op een karbouw en die floot op zijn fluit en de twee andere karbouwen die volgden. Hij kon nog niet goed genoeg zien, hij moest wachten totdat die menselijke gedaante zich aftekende tegen de lucht, de avondlucht, dan kon hij schieten. En ja, op een gegeven moment kwamen ze weer bij een heuveltje en hij schoot en ze zagen dat die persoon, die viel van het beest af op de grond. En ze waren blij. Maar korte met te maken. En toen kwamen ze in de buurt en die karbouws, die buffels, die snuffelden een beetje aan die mens die daar op de aarde lag. En toen was het een jongetje dat daar bij hem ook werkte in armoede en in narigheid. En die helper, die zei, je hebt me goed geraakt, meneer, hij had een gaatje in zijn rug. Maar opeens, die rijke heer greep de vroeging hem aan, dat hij zich nooit bekommerd had om dat jongetje. Dat kind nog. En hij probeerde hem overeind te richten, maar hij kreunde maar. O, zegt hij, als je weer terug bent, als je beter bent, dan zal ik goed voor je zorgen. En je hoeft nooit meer dit en dat. En dat joch zei alleen maar elke keer zo eerbiedig, ja, heer. Ja, heer. En waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je dat dan gedaan? Waarom heb je die beesten dan gestolen? Ik zo arm, heer. Maar als je dan leest die vroeging bij die man. Hij had dat kind ook gevangen kunnen nemen. Maar ik denk, ik maak korte metten. Ik schiet ze neer. Hij wist trouwens niet dat het jochie was. En hoe ze dan op de terugreis gaan in die hobbelende kar. En hij probeert te praten met dat kind dat hij met leed zal vergoeden. En dat hij vast wel weer beter zal worden. Maar op een gegeven ogenblik, als hij weer over hem heen buigt. Jochie gaf geen kik van pijn, ziet hij dat zijn ogen gebroken waren. Hij was dood. Ja, je voelt zeker wel aan dat dat niet het koninkrijk Gods is en het koninkrijk van de Heer Jezus. Dat het koninkrijk is van de wereld. Waar de machtige potentaten heersen. En, zegt de wijze man, ik zag onder de zon de tranen der verdrukten. En zij hadden geen vertrooster. Maar aan de zijde van de verdrukkers was macht. En dat hoeven wij echt niet in de doofpotten stoppen, dat er wat is gebeurd onder de naam van het koninkrijk God. Er ging ook wel eens een Bijbel mee met de grote slavenschepen, maar de achtergrond was vaak winst, macht, eer. Och, van bepaalde zijden worden deze dingen natuurlijk uitgebuit door de mensen die het koninkrijk op de aarde zoeken, die zeggen, ja, dat is nou de kerk geweest en zij vergeten dat ook honderden van Gods kinderen hun leven hebben opgeofferd in de meest eenzame en woeste gebieden van deze aarde. en waar zij scholen hebben mogen stichten en het heilige evangelie hebben mogen verkondigen. En nou zie je in de kerk als een soort reactie, zie je dat men opeens volop bezig is om het koninkrijk te laten komen. De hemel, die ligt in een ver en nevelig verschiet. Misschien bestaat die, misschien niet. Maar hier ligt onze taak. Hier en nu. Wij moeten van deze wereld maken het rijk van de vrede. Waar de zwaarden zullen geslagen worden tot sikkelen. Waar iedereen zijn brood mag verdienen en mag leven in vrede. Hoe groot is het ideaal? Maar, dat is de vraag, hoe groot is de zelfoverschatting in deze gedachten en meningen? Is het mogelijk om een zodanige kracht te openbaren als men dat wil? En denkt te zullen doen, dacht van niet. Als je hoort, als de grote raden van kerken bij elkaar zijn, en waar de mooiste beloften worden gegeven, waar zaken op papier worden gesteld, zijn ook de plaatsen waar men in brooddronkenheid vaak danst en drinkt en eet. In zogenaamde broederschap, maar buiten God. Buiten de levende God. Zo zou er nog veel meer te zeggen zijn. Maar wat is de verheffing, de zelfverheffing, groot? Het lijkt wel of de kerk het een eer vindt om nu geld te kunnen geven aan de revolutie. Die ook bloed en verderf zaaien op deze wereld. Waarvan geen enkele matiging meer sprake is. En waarbij de kerk vergeet. Dat straks, als die revolutionair op de troon zit, dan rijdt hij met tanks zijn tegenstanders in de grond. En ieder die het er niet mee eens is, wordt afgemaakt. Zo gaat het vaak. Uw koninkrijk komen. Wat is dat? Is dat de greep die de kerk doet op de koninkrijken der wereld? Is dat het verlangen, de droom van hen die een duizendjarig vrederijk verwachten op aarde? En nog meer, die verwachten dat Jezus Christus als de koning van Israël zal komen en zijn residentie zal nemen in Palestina. En daar zal regeren over deze wereld lange tijd. Is het dat? Dat is het niet. Hoe ver schuift men van zich af op deze wijze? Zo waakt dan, want gij weet de dag niet nog de uren in welke de Zoon des Mensen komen zal. Want hij komt als een dief in de nacht. Maar dat kan niet. Want dit moet nog gebeuren en dat moet nog gebeuren. En dan moet de Heer Jezus op de Olijfberg nederdalen. En dan moet zelfs de tempel nog weer herbouwd worden. En dan moeten de offers weer gebracht worden. Niet meer als zoenoffers, maar als dankoffers voor God. Hoe dwaas is de mens. En wat is dat menselijk van? Wat is die menselijke fantasie? Juist als het gaat over het koninkrijk. Wat is die ongebreideld en sterk. Nou moet je eens even luisteren hoe dat de Heidelberger dat doet. Die begint met een bede voor onszelf. Hij zegt dat is, regeer ons al zo door uw woord en geest. Dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dus die Heidelberger heeft niet zulke hoge gedachten van ons en van zichzelf. Hoewel hij niet durft ontkennen dat hij in dat koninkrijk begrepen ligt. En een burger mag zijn van dat koninkrijk. Hij is er evenwel nog niet aan toe om in de eerste plaats zijn handen uit te strekken naar die grote wereld. En al die koninkrijken en machten op deze aarde, om die eens even bij dat koninkrijk in te lassen. Hij is er helemaal niet aan toe. Want deze burger van het Rijk kan zichzelf niet de baas. Dat is toch een zielige burger dan. Ja. Ergens wel en ergens niet. Dat is regeer ons al zo door uw woorden. Geef het ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Heer, ik ben een opstandig mens. Ik ben een zeer slechte burger. Van dat koninkrijk der hemelen, van dat rijk van uw genade, ik ontworstel mij en tracht mij te ontworstelen aan het zachte juk van u. Daarom, Heere, wil ons op een zodanige wijze regeren, door de grondslag, of het boek van uw rijk, dat is uw woord, maar ook door uw heilige geest. Opdat ik niet alleen het woord hoore, maar het woord ook bewaren. Opdat ik niet alleen dat woord bewaren in de gedachten, maar dat het woord ook kracht mag uitoefenen in de praktijk. Van het leven. Dat is één. Daar lees je niet veel van. In al die woorden van de koninkrijksmensen. Die hier en nu het koninkrijk willen oprichten. Zij weten het allemaal zo goed. Jezus de Messias. Is voor hun een open boek. Jezus is de man die het onrecht bestraft. En die de onrechtvaardigheid veroordeelt. En wij wandelen in zijn voetspoor. Wij dienen ook de gerechtigheid. En als je niet bewaard wordt door de Heere, dan word je mede aangestoken door dat vals optimisme, dat enthousiasme. Want dan zie je niet dat het voornaamste wordt gemist, dat oude, altijd weer terugkerende woord. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt toch mijn God, van gij mijn hand. Dan wordt het voornaamste vergeten. Gena, o God, gena, bescherm mij door uw hand. Dan wordt vergeten welke is uw persoonlijke troost in leven en in sterven, uw enige troost. Wat is uw verwachting voor het heden, de toekomst, de eeuwigheid? En dan werkt men daar overheen. En is men niet meer gediend van zulk ziekelijk gedoe. En meent men het wel te kunnen, het koninkrijk te doen komen. De kerk, dat is een kenmerk van deze tijd, van de kerk in deze tijd, wil regeren. Zoals ook bij de Roomse kerk altijd de heerszucht, de hiërarchie op de voorgrond heeft gestaan. Ook over de rijken van deze wereld ging hun invloed. Zo zie je nu ook in de kerk dat ontwaken en dat haken naar macht, naar invloed. Zij bezoeken de grote vergaderingen. Zij hangen pamfletten voor de ramen. Zij vormen cellen overal om die gedachte, die koninkrijksgedachte uit te breiden onder de mensenkinderen. Regeren, dat willen wij. Dat is ook onze Adamszonde. En nu staat hier net andersom. Dat is regeer ons. Al zo door uw woord en geest. O God wil ons alstublieft regeren. Want wij zijn zulke vrijgeesten. Wij zijn zulke lichte kooien. Wij zijn zo losbanden. Wij trekken wel een mooi gezicht. En eerst zorgen we dat zonde geen zonde meer heeft. Eerst rekenen we af met alles. En dan is alles goed wat we doen. Dan regeren wij. Dan zijn wij aan het toppunt van onze macht. Dan weten wij hoe het moet thuis en daarbuiten en in de wereld. En wij gaan te gronden. Jong meisje, man, vrouw, u, ik, wij gaan met deze overlegging te gronden. Eens hebben wij de kostelijke hof, die God ons toebetrouwde om dezelfde te bewaren en te bebouwen, hebben wij die hof verspeeld. Want wij hebben God niet gehoorzaamd en wij hebben zijn stem versmaad. Hoe zouden wij dan nu als gevallen schepselen, hoe zouden wij nu van de aarde ooit een hof kunnen maken? De aarde die dagelijks tegen ons getuigt, in het voortbrengen van doornen en distelen, dat som onze zonde mede vervloekt is. Hoe zouden wij de aarde en de dierenwereld kunnen redden, die om onzentwil zucht, in gevangenschap aan ijdelheid onderworpen? Het is onmogelijk. grenzeloze zelfoverschatting. Daarom is het ook heden zo hoogst actueel, dit antwoord. Regeer ons al zo door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. De koning heeft recht op gehoorzaamheid. De koning heeft recht op eerbied en op liefde. De koning heeft recht op het vertrouwen van zijn volk, op onderworpenheid van zijn volk. Daar bidt de Heidelberger om, omdat wij zulks niet hebben. Er staat hoe langer, hoe meer, door uw woord en door uw geest. Ja, dat komt, deze man weet, de Heere is begonnen. De Heere heeft naar mij omgezien, naar ons omgezien. Hij heeft ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing van zijn genade. Maar wij zijn nog niet gearriveerd. Wij zijn nog op weg. En we zijn zulke slechte mensen, landverraders, miskenners, bedroevers, weglopers. En de koning heeft alle recht, God heeft alle recht, hij is aller hulde waardig, hij is waardig onderworpenheid. Aan zijn goddelijk bestel, aan zijn rechten en inzettingen, onderworpenheid aan zijn gebod. Onderworpenheid om te geloven in hem, die de Vader gezonden heeft in deze wereld tot een verzoening onzer zonden. Onderworpenheid dat niet onze weelderige gedachten de overhand zouden nemen. En wij buiten dat woord om dingen zouden stellen die niet gegrond zijn in dat woord. Er is iets in van een verzoek om Heere. Wil, nee, niet door het zwaard van ijzer of taal, maar door de majesteit van uw woord en geest ons onderwerpen, ons boeien met de ketenen van uw eeuwige liefde, ons brengen tot de gehoorzaamheid. Zie, de kerk is een kerk onderweg. Die is nog in het strijdperk van dit leven. Daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, help ons dan en maak ons vrij. Want de ware vrijheid is gelegen in deze onderwerping. Niet onderwerping aan dit of aan dat. Geen dodige gerustheid. Van het zal wel goed zijn. Er is ook een christelijke vergenoegzaamheid. Je zou zeggen een stichtelijkheid waar je beter voor kunt bedanken. Nee, zo niet. Maar er staat onderwerpen aan u. Aan u alleen. In de eerste plaats. Daar vloeit al het andere uit voort. Ja, dat is moeilijk. Wat moeilijk, het is niet te doen. Het is niet te doen voor een mens. Alleen als de Heer doet wat ik wil. En als de Heer het laat gaan en lopen zoals ik graag wil gaan en lopen. Dan zit God mij wel goed. Dan kan ik nog vroom bij blijven ook. Maar als de Heer het anders doet. Als de Heer als de grote koning zegt, nou jij dit, jij dat. En voorwaarts, volg mij. Ach, dan komt pas uit dat we zulke slechte burgers zijn. Zo ongehoorzaam, zo opstandig. Job had ontzaglijk veel te verduren gehad. Maar toen de Heere tot hem ging spreken, toen zei hij, ik zal vragen, onderricht gij mij. Eerst hoorde ik u met het gehoor van mijn oor, nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij en ik heb berouw in stof en as onderwerping. Overal in het woord van God vind je dat, hè? Die onderwerping aan hem. Onderwerp u dan Godes. En dan staat er hierbij, vergeet dat nooit alstublieft. Geef ons. Want ik onderwerp mij niet en vlees en bloed onderwerpt zich der wet God niet en het kan ook niet. En de mens is zo'n samenknoopsel van allerlei op- en tegenstand. Hij wil niet zoals God wil. Geef ons alstublieft dat we door dat woord zo gereguleerd worden in ons leven. En door die geest zo bearbeid dat het er een klein beetje op gaat. Lijken. Is dat niet te zacht gezegd? Nee, laat het toch zomaar. Dat het er een beetje op mag lijken. Dat er iets openbaar komen van de kracht, van de geest en van het woord in mijn leven en in uw leven. Zie je, die handen en armen van ons, die zijn dus niet aangelegd om in de eerste plaats te grijpen naar de koninkrijken der wereld en de hele wereld voor Christus en noem maar op. Die handen worden hier in de eerste plaats gewezen op het gebed. Heere, wil ons regeren. Want ik kan mijn eigen nog niet baas. Laat staan een ander. Laat staan de landen en de volken van deze wereld. Onderwerping is een schone zaak. Je hoeft je niet aan dingen te onderwerpen die geen wettige zeggenschap hebben. Ik bedoel het zo. Je hebt mensen die een soort verzoening hebben aangebracht tussen bijvoorbeeld zichzelf en de ziekte. Zichzelf en de dood. Daar zijn ze het zo mee eens, zo onderworpen aan geworden. En dat vinden ze dan zo mooi als ze daar zo... Ja, zo mooi over kunnen praten dat ze zo geen opstand hebben en dit of dat. Soms ligt het goed, soms proef je daar ook iets in, iets heidens. Of iets momedaans, Allah die wil het zal wel goed zijn. Er staat hier aan u onderwerpen, niet aan de dood. Niet aan de ziekte. Maar als we in onze ziekte en in onze dood, ons sterven, onze moeite en zorgen, als we in dat alles ons aan hem mogen onderwerpen, dan is het goed. Anders krijg je dat vage geredeneer van, zijn geen mensen die het je aandoen.
Met andere woorden, ja man, ik kan nou eenmaal er niks tegen beginnen. Je staat nou eenmaal machteloos, je moet nou eenmaal je pakje maar dragen wat er over je komt. Maar dat is nog niet de onderwerping aan de koning der koningen. Dat is nog niet de onderwerping aan de vader van de Heer Jezus Christus. Nee, dat is wat anders. Dan kan het wel zo zijn dat nog ziekte, nog dood bij machten is om ons tot de opstand en de tegenstand te bewegen, omdat het goed is wat de Vader doet. Maar onderscheid dan wel, dan zijn we onderworpen aan God en niet aan alle andere dingen. Want de laatste vijand is Gods vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. En als Jacobus spreekt, dan zegt hij, wees langmoedig over hen, broeders. Want de rechter staat voor de deur. God is er niet mee eens, dat zal blijken. Dat zal blijken dat de Heere God het met alles niet eens geweest is. Maar onder zijn toelating, die wij niet kunnen begrijpen, maar onder zijn toelating, is er zo ontzettend veel door de mensen gedaan. En door de duivelen. Maar aan hem onderwerpen. Aan u onderwerpen. Dat was iets van Asaf. Bezwijk dan ook mijn vlees en mijn hart. Nou, dat is niet zo erg. Dat is niet zo aangenaam. Daar is geen rotsteen in. In die overgave aan de dood. En aan het bezwijken. Daar is geen kracht in. Maar bezwijk mijn vlees en mijn hart. Zo zult gij zijn de rotssteen van mijn heil en mijn deel tot in eeuwigheid. Dat is onderwerping aan God. Die onderwerping aan God vind je zo schoon bij David, als hij om zijn zonde uit Jeruzalem moet wijken en wenende gaat door de olijvenhof. En dat sommige van zijn vrienden zeggen, zullen wij de ark Gods ophalen en met ons meedragen? Dan zegt hij, nee, doe het niet. Laat de ark in Jeruzalem, indien hij lust heeft om mij weder te brengen. Dan is het goed. Dan zal ik nog een keer die ark die van zijn gunst getuigt aanschouwen. Maar zo niet. Hij is rechtvaardig. Hij is de Heere. Dat is iets van de rechte onderworpenheid. Hoe kan toch een mens tot onderworpenheid gebracht worden door woord en geest, terwijl hij toch zo'n boze zondaar is? Dat vloeit uit de kracht en het werk en de persoon van de zich onderwerpende zaligmaker. Die heeft zich onderworpen. Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Indien ik deze drinkbeker moet drinken, ik zal hem drinken. Zo heeft hij zich onderworpen als een dienst. Knecht aan de dood, ja aan de dood des kruises. En nu zeggen de burgers van het Rijk, Heere, wil ons regeren door uw woord en geest, hoe langer, hoe meer. Want de meest sterke opstand, die verloopt als water op de grond, wanneer woord en geest ons de zich onderwerpende zoon openbaren. Daar breekt de opstand.
Daar wordt de kapersvlag gestreken en de witte vlag wordt gehezen. Daar alleen wordt bitterlijk geweend. Daar alleen wordt vergeving gesmaakt van al onze opstandigheid. Zie de fontein als Jezus leert bidden uw koninkrijk komen. Dan is hij zelf de grondlegger, het fundament daarvan. Want hij heeft zichzelf ontledigd, de gestalte van een dienstknecht aannemende. En hij is de broeders gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Dus als we zeggen uw koninkrijk komen, laten we dan niet gelijk 1000 vulpennetjes laten drukken of ballpoints met opschrift de hele wereld voor Christus. Laten we ook niet gauw naar een of andere zaak gaan om eens even een stapel foldertjes te halen, om overal op te plakken. Nee, je bent veel te klein, veel te onbetrouwbaar. Je maakt de koning alleen maar te schande. Maar punt 1 is, heren, geef dat wij alzo door uw woord en geest geregeerd worden, dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dat is ook de reden waarom ik altijd bang geweest ben voor kerkelijke wetten en bepalingen. Natuurlijk, een orde kent regels. En een gezin of een gemeenschap of een stichting of een vereniging heeft reglementen. En toch alleen al het woord reglement, ik heb het menigmaal gezien, vooral in kleine zelfstandige gemeenten. Vroeger, nou is dat niet meer zo, die wet is afgeschaft, maar vroeger dan moest je met statuten en reglementen naar de officier van justitie. Om even aan te tonen waaruit bestond nou dat die kerk en op welke grond en waarom. Heb ik er wel eens divers in mijn leven na zitten lezen. En toch maakt het me altijd een beetje, ja. De reglementen en statuten. Ja. Eén ding weet ik, een kerk kan niet zonder statuten en zonder regels. Maar je moet niet denken, als de enige regel, dat is Gods woord en zijn Heilige Geest verworpen is, dat je dan de zaak nog met reglementen en statuten op poten kunt houden. Wie dat maar nooit denkt. Als wij door de omheining heen gebroken zijn, en in de prediking, en in het leven, nou, dan is het ook niet te redden door allerlei wetten, allerlei reglementen van dit en zus en zo. Nee. Nee hoor, dan is het verloren aan onze kant. En daarom, uw koninkrijk komen, dat wil niet zeggen dat ik mijn exclusieve kerk, waar nog een bordje zus staat en een bepaling zo, en waar de mensen zus en zo, dat betekent het helemaal niet dat dat koninkrijk komen, dat is mijn eigen wijze koninkrijk. Daarin wil ik nou eenmaal weer opvallen, om een grond, een schijngrond te geven voor mijn kerk of voor mijn gemeente. Nee. Nee hoor, dat heeft er niets mee te maken. Het wil zeggen, ach heren, hier zit ook nog een onderdeeltje van uw wijngaard bij elkaar. En het zijn de beste niet. Maar u hebt ons gebracht
tot de kennis van uw woord. Wil ons door uw heilige geest regeren, opdat we ons aan u onderwerpen en niet onze eigen ik, zin en wil doordrijven in de kerk en daarbuiten, maar dat we als schapen mogen zijn die door uw hand worden geleid en gevoed. Ja, dan valt het met de rest van de reglementen ook wel mee. Hoeft er niet zoveel en zo dik over geschreven te worden. Wij behoren gelukkig nog tot de kerken, hè, dit en dat. De een die vindt het een groot geluk dat het merendeel niet verzekerd is. En een ander deel vindt een groot geluk dat hij zich niet laat inenten, bij wijze van spreken. En zo op iedereen wat. En wij zijn gelukkig nog niet zo ver met al die dingen, die moderne dingen van zus en zo. Eenmaal zal God opstaan, de grote koning, en hij zal de zaal overzien. En hij zal ene zien zitten zonder bruiloftskleed, en zijn aangezicht zal verstrekken, en hij zal zeggen: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen? Geen bruiloftskleed aanhebbende. En hij verstomde. En die grote heren zeiden: neem hem, bind hem de handen en voeten, werpt hem uit in de duisternis, levert hem over aan de pijniger. Dat is verschrikkelijk. Die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Al noemt hij zich een lid van het koninkrijk, en al noemt hij zijn kerk een koninkrijkszaal, of heiligen der laatste dagen, het baat niet. Vriend, hoe zijt gij hierin gekomen? Wat hebben we daarom nodig? Niet te grote sprongen maken, niet te gek doen, niet meegezogen worden door de geest van deze tijd, die ook weer uit het verbroken verbond der werken voortkomt. De kerk die moet overal voor ingespannen worden. De kerk moet dit, de kerk moet dat, de kerk moet zus en zo. Allerlei verenigingen, allerlei invloed, allerlei collectes, allerlei goede doelen, noem maar op. Wij kunnen het vaak geen eens beoordelen. Maar als je dan op het persoonlijke vlak komt, heb je nou te doen met arme, failliete burgers, hè, die zeggen: regeer ons toch, Heere, want we zijn zo slecht hervormd. We zijn zo, ja, vroeger hoorde ik de gemeente, de gereformeerde gemeente HV, hellend vlak hadden wij er altijd van gemaakt, hellend vlak. We zitten op zo'n hellend vlak. Maar wilt u ons alsjeblieft regeren? Houd gij mijn handen beide met kracht omvat. Kijk, dan hoef je niet zulke lange armen te hebben. Hoef je ook niet zo mee te laten slepen. Want er is op het ogenblik een tendens bij veel. Wat doen wij nou? Wat doen wij nou? Nou, misschien kunnen we ook nog wel eens wat gaan doen. Ik weet het ook niet. Misschien wel. Iets goeds. Maar vergis je nooit hoor. Want het is God alleen die werkt. God alleen die het doet. En alles wat uit dat overgeorganiseerde mensenkerkje komt, dat zakt weg. Dat vertroebelt. Ten slotte gaat de een of de ander er met de kas vandoor. Met al onze aspiraties over het heil van de medemens, zie je dat de mens een verduisteraar is. Dat wordt zo langer hoe meer aan u onderwerpt. Alsjeblieft, Heere, geef dat, dat uw stem mogen horen. Opdat het goed is wat u doet. In voorspoed en in tegenspoed. Onderwerpen. Niet zozeer
aan dat feit van die tegenspoed, want daar mag je wel eens op schelden. Op de zonde en op de dood en op het ziek zijn, daar mag je gerust eens op schelden. De Heer Jezus heeft er zo vaak op gescholden. Hij bestrafte de zee. Hij bestrafte de onreine geest. Doe maar op. Maar aan hem onderwerpen, lieve heren, is het uw wil dat ik door deze ziekte, dat ik door deze ernstige ziekte zal sterven? U hebt de ziekte overwonnen, dus het is de weg naar de zaligheid. Naar de volkomen bevrijding. Heere, u wil geschieden. Geef mij onderwerping. Het is erg als een mens ligt te krijsen op zijn bed. Ik wil niet dood, ik wil niet dood, ik wil niet dood. Dokter, help me, help me, help me. Erg. Laat dan de duivel eens helpen en de wereld en de dokter. Niemand kan het. Daarom hoop ik zo, als wij nog met elkaar mogen leven, of elkaar sterven mogen meemaken, voorspoed en tegenspoed, dat er iets in openbaar komt in ons leven. Dat we een andere God hebben, de ware God. Een andere koning, de Heer Jezus Christus. En dat we mogen blijven bij de hoop die de Heere geopenbaard heeft. Als dan zullen wij altijd bij de Heere zijn. En dan mag je heel de wirwar verlaten. En dan hoef je ook niet te denken, oh wat jammer, ik had nog in Duitsland nog wat te doen. En ik had daar nog wat in Afrika nog wat willen doen. En ik had de kerk nog wat op een hoger plan willen, hoef je niet te denken. Nee, dan kun je beter denken, het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. De Heere schenkt het ons. Allemaal. De kinderen ook. Want als we aan de koning mogen onderwerpen van het Rijk. Dan betekent dat. Dat moeder ook niet zo'n harde dobber meer heeft. En vader. Om een redelijke onderwerping te vragen. En te krijgen. Valt dan ook wel mee. Dan is er ook iets in het hart van het kind. Terug jongen. Terug, meisje, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden. Dat komt ook uit de onderwerping van God. Bewaar en vermeerder uw kerk, dat is het tweede gedeelte. De tweede bede, die is voor de kerk. Het gebed wordt iets breder, maar dat wilde ik niet meer gaan overdenken. Ik voelde me nou niet ziek hoor, maar niet zo erg lekker, dus ik wou deze zondag niet afhandelen, want dan wordt het toch weer aan de late kant ook. Ik wilde eerder eindigen met de vraag, hoe staat het met het koninkrijk voor u? Of hoe staat u tegenover het koninkrijk? Of hoe bent u in het koninkrijk? Het koninkrijk waar gerechtigheid en vrede heerst. En waar we naar uitzien dat het eenmaal de aarde zal bedekken. Gelijk de wateren, de bodem der zee. Dat is het einde. De volkomenheid. Hoe staat het ermee? Nee, je hoeft niet op je tenen te lopen, heb ik gezegd. Je hoeft ook niet op je knieën te lopen. Ja, dan denk ik aan het woord, ga gij uw weg, zoals gezegd. Maar ben je een onderdaan? Ken je het hoogste beroep? Het beroep op de koning. Het beroep op God. Ken je iets van zijn regering? Al ervaar je jezelf als een weerbarstig, tegenstrevend burger. Dat hij sterker is. En dat hij gezegd heeft, ik wil en zij zullen. Heb je het ook gehad in je leven, dat je lang alles kant en klaar uitgedacht had, zus en zo, of dat je op welke andere weg ook iets bezig was te ondernemen, en opeens stop. Stop. Bericht van de koning. Bericht van de Heere. Terug. Stop. Dat kan niet doorgaan. Ja, maar dit, nee, kan niet doorgaan. Terug. Kijk, dat is zo in het koninkrijk. Kan soms ver gaan. De grenzen van het koninkrijk, die zie je soms niet. Soms denk je, zou die nou eeuwig in het rijk van de duivel verzinken? Ik, u. Maar, hoe ver het ook kan gaan, nooit laat de koning zijn burgers gaan. Want hij heeft zelf op zich genomen om ze te beschermen, om ze te verdedigen en om ze veilig in de haven te brengen. Zijn wij er ook bij? Kinderen, hopen jullie daar ook bij te zijn? Dat je zegt, met de grote, ik ben ook een ongehoorzaam kind. Een weerbarstig burger of burgertje van het Rijk. Ik heb zoveel, zo zwaar tegen hem overtreden. Altijd weer. Maar toch, hij leeft en het koninkrijk is er. Wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vervelen. Nou, dan zal de Heere zelf wel zorgen dat hij ons zo regeren door zijn woord en geest, dat we ons aan hem zullen leren onderwerpen bij de aanvang en bij de voortgang, totdat we hem zullen aanschouwen en geen vrede aan hem.